Goedemorgen. Iets omlaag. Hè? Fijn om hier weer te zijn. Na een tijdje. Ik denk dat er weer een paar maandjes overheen gegaan zijn. Altijd fijn om hier te zijn en om hier een soort, ik zeg dat wel eens, mijn tweede gemeente te beschouwen. Waar ik veel mensen ken, waar ik ook echt gezien heb dat de gemeente is gaan groeien en vanaf onderaf is opgebouwd. En nu ook weer de nieuwe stap, het gebouw. Geweldig hoe God aan het werk is, ook hier in Geleen. En ik ben ook vaak in Geleen bij de ontmoetingswinkel. Dus ik ken ook veel gezichten daarvan. Het is een hele mooie plek. En ook mooi dat jullie dat inderdaad ook al jaren volhouden om dat draaiend te houden. We gaan met elkaar inderdaad vandaag nadenken over het thema Hoe lang nog, Heer? En als het goed is er ook een ondersteuning met PowerPoint erbij. Niet binnengekomen? Oké. Het is een mooie psalm, psalm 13. Ik kende hem niet, ik weet ook niet meer hoe ik er precies bij gekomen ben. Maar we gaan hem zo vandaag een beetje doorlopen, psalm 13. En de liederen die we hier vooraf hebben gezongen waren ook heel mooi aansluitend. Ik ga hem eerst voorlezen en daarna gaan we hem inderdaad dus stuk voor stuk, vers voor vers een beetje er doorheen. Een psalm van David voor de koorleider. Hoe lang nog, heren, zult u mij voor altijd vergeten? Hoe lang zult u uw aangezicht nog voor mij verbergen? Hoe lang zal ik nog plannen maken in mijn ziel, verdriet hebben in mijn hart, dag na dag? Hoe lang zal mijn vijand zich nog over mij verheffen? Zie mij aan, heren, verhoor mij, mijn God. Verlicht mijn ogen, anders ontslaap ik in de dood. Anders zegt mijn vijand, ik heb hem overwonnen. En verheugen mijn tegenstanders zich wanneer ik wankel. Ik echter vertrouw op uw goede tierenheid. Mijn hart zal zich verheugen in uw heil, in uw verlossing. Ik zal voor de Heere zingen, omdat hij goed voor mij geweest is. Psalm 13. Ja, we gaan er dus inderdaad over het thema Hoe lang nog, Heer? Misschien dacht je toen je dat thema las aan van hoe lang duurt het nog voordat hij terugkomt. Maar hier gaat het over iets anders. Hier gaat het over iemand die God kwijt is. En die aan het wachten is op God. En ik weet niet of dat je dat wel eens opgevallen is. Maar wachten, dat is in ieder geval iets wat heel ons leven... Is de PowerPoint inmiddels gevonden? Of hij is onderweg. Ik had een artikel gevonden waarin staat hoe vaak en hoeveel uur we per jaar wel niet wachten. Of in heel ons leven zelfs. Hoe lang het duurt. Of eigenlijk als alle wachtmomenten in je leven bij elkaar optelt, dan zijn er duizenden uren van je leven dat je aan het wachten bent. En aan het wachten, bijvoorbeeld op een update die klaar is, op het stoplicht, hè, dat op groen springt. Wachten in de wachtkamer, bij het ziekenhuis of de dokter. Bij ons thuis wachten tot de wc vrij is, met zo'n groot gezin. Kan soms ook heel lang duren. Wachten op een pakketje, wat eigenlijk had moeten komen, maar dat nog steeds niet is. Wachten ook op grotere dingen. Dit zijn natuurlijk kleinere dingen waar je best even op kunt wachten. Maar wachten op die uitslag die je moet krijgen van de dokter. Bij ons in de gemeente ook een aantal mensen die ernstig ziek zijn. En dan ben je echt voortdurend eigenlijk in paniek en aan het wachten. Wachten tot je dat bericht krijgt te horen over je werk. Of over een familielid wat ook inderdaad ziek is. Of je kind. Waar iets mee aan de hand is. Oké, kijk eens aan. Mag de volgende, daar stond wij, ik weet het niet uit mijn hoofd. De volgende dia stond een artikel waarin stond hoeveel uur dat we moeten wachten. Zo is het eigenlijk dat 15.000 uur je hele leven lang. Dus dat zijn toch heel wat uren dat je aan het wachten bent. En God heeft dat zo gewild. God heeft dat zo in de natuur gelegd. Ik weet niet dat je wel eens opgevallen is dat er ook in de natuur heel erg veel dingen zijn waar je op moet wachten. Bijvoorbeeld een vogel wat op een nest gaat zitten. Oh, kijk eens aan. Een vogel, die moet een maand lang op een eitje zitten. Hij mag er niet vanaf, misschien heel eventjes, maar hij moet er gelijk weer naartoe, want hij moet wachten tot het eitje uitkomt. Een baby, God had het zo kunnen beslissen dat het in een maand zou groeien in je buik. God had het gekund natuurlijk. Maar hij wilde dat je echt langdurig, maandenlang op dat kindje zat te wachten, zodat je het echt verwacht. Dat je er echt naar uitziet dat het komt. Groei van stevige bomen. Hè? Sterk hout groeit langzaam. Een stevige boom duurt honderden jaren voordat je echt goed stevig hout hebt. Een mens, voordat hij echt helemaal volgroeid is, voordat hij volwassen is, 18 jaar. Nogmaals, God had het anders in de natuur kunnen leggen, maar hij heeft het gewild dat er momenten zijn, ook in de natuur, van wachten. Ook een vaardigheid, bijvoorbeeld gewoon iets onder de knie krijgen, viool spelen of zo'n mooi gitaar spelen. Jaren duurt het voordat je het onder de knie hebt. En zo is het in de natuur gelegd. Iemand heeft wel eens gezegd, eigenlijk is deze hele aardbol Gods wachtkamer. Heel vaak zijn er momenten dat je aan het wachten bent op God. En ik weet niet of dat er op dit moment in jouw leven misschien ook iets is waar je zegt van ja, daar ben ik nou echt al heel lang voor aan het bidden. En voor aan het wachten, verwachten, wachten op God. En het is eigenlijk niet meer te doen. Het is eigenlijk niet meer uit te houden. Nou, in het Hebreeuws is er een woord, savlanut, wat eigenlijk geduld betekent. En dat heeft ook twee betekenissen. Het heeft de betekenis van geduld, hè, zoals ons woord geduld, maar ook zit daar het woord lijden in. Geduld heeft iets met lijden, met pijn lijden te maken. Voordat we iets ontvangen, voordat we iets krijgen, is er echt geduld nodig, maar ook lijden, verdragen. Hè. Het kost iets, het doet pijn. En David die wist dat heel goed. David heeft Psalm 13 geschreven en die wist wat het betekent om te moeten lijden en geduld te moeten hebben. En het is diezelfde David die ook dingen geschreven heeft in Psalm 18, een paar hoofdstukken verder. Dan schrijft hij, met God spring ik over een muur, dring ik door een legerbende. Hij heeft met reuzen gevochten toen hij wat jonger was. En diezelfde David die zegt hier in Psalm 13, hoe lang nog, Heere? Tot 4 keer toe, hoe lang nog, Heere? Hoe lang nog? Hoe lang nog? Tot 4 keer toe zegt hij, hoe lang nog? En hij roept het uit, hij schreeuwt het. Hij zit daar echt als het ware op het randje. Hij zit heel diep, want hij schreeuwt het uit naar God. En je proeft in dat hoe lang nog die hunkering naar dat moment dat God die verlossing geeft, die hulp geeft. Nou, wat is er nou eigenlijk aan de hand met David? Want er zijn wel vaker momenten in zijn leven geweest dat hij heel diep zat, dat hij echt tot op het randje ging. Maar dan was er heel vaak een oorzaak aan te wijzen. Dan was hij bijvoorbeeld achterna gezeten door Saul. Had hij te maken met een bepaalde zonde? Had hij een zonde gedaan en was hij God kwijt? Ja, we weten het eigenlijk niet zo goed. Het staat niet in de Bijbel. Het staat wel in deze psalm een aantal dingen wat er aan de hand is. En dat hij ook met tegenstanders te maken heeft. Maar er staat juist, en dat vind ik een hele mooie grote bemoediging, dat er niet precies staat wat er aan de hand is. Zodat een ieder zichzelf daarin kan herkennen. Hij schrijft niet, ik ben al daar heel lang op aan het wachten. Of niet zo heel duidelijk dat er een bepaalde aanleiding is. Hij is in ieder geval ontmoedigd, vertwijfeld. En ik denk dat dat allemaal momenten in ons leven herkennen. Toch dat je echt even het allemaal niet meer weet. Dat je ontmoedigd bent. Dat er iets gebeurd is waardoor je echt eigenlijk wil opgeven. Nou, er staan wel wat dingen in, waardoor David, wat er aan de hand is. Want hij staat, vers 2, God is mij vergeten. Zult u mij voor altijd vergeten? Vers 2 staat ook dat God niet naar hem omkijkt. Hij draait zich als het ware van David aan. Hij verbergt zijn aangezicht van hem. Dus als je elkaar aankijkt, nee, God, zo ervaart David dat God als het ware de rug toegekeerd heeft. Dat hij maar laat praten. Dat hij maar een beetje David laat praten en dat hij zich niet meer met hem bemoeit. Dat hij op afstand blijft. Dat is wat hij ervaart. En dat is nou juist iets wat David zo iedere keer, in Psalm 27 staat het zo mooi, dat hij zo naar verlangt naar die aanwezigheid van God. Dat God juist zijn gezicht naar hem toewendt. His presence, zijn aanwezigheid. Dat is iets wat David iedere keer getuigt. Van, ik ben er doorheen gegaan, ik heb tegen die reus gevochten, omdat God met mij was. Omdat hij zijn aanwezigheid ervaarde in die moeilijke momenten in zijn leven. Dat is David wat hij vaak getuigt. God is bij mij en daarom kan ik hier doorheen. Maar nu, op dit moment, in deze psalm, zegt hij juist, God is niet met mij. God heeft zich als het ware van mij afgekeerd. Waar bent u, God? Waarom kijkt u niet meer naar mij om? En dat is nou juist precies wat voor David het moeilijkste moment is eigenlijk van zijn leven, dat hij als het ware door de hel gaat. Want wat is de hel? De hel is dat God er niet is. dat Gods aanwezigheid er niet is. Dan ga je als het ware door de hel. Als je merkt dat God als het ware zich van je afkeert. En dat is wat hem het diepste, allerdiepste raakt. Dat is de grootste nood van de mens. En dan zegt hij ook nog in vers 3. Dat hij dag na dag verdriet heeft in zijn hart. En in de MBG-vertaling staat kommer. Ik vind dat een heel mooi oud-Nederlands woord. Er zit kommer en kwel in zijn hart. Dag na dag. Dus het is niet even zo een momentje. Nee, het is dag na dag na dag. En weer de volgende dag. En weer de volgende. Die kommer in je hart. Herken je dat bij jezelf? En dat er gewoon dingen in je hart zitten. Dat je continu eigenlijk mee aan het worstelen bent. Dag na dag, zegt hij. Het is niet even. En dan zegt hij ook nog, in vers 3, er zitten allemaal ideeën in mijn hoofd, oplossingen in mijn hoofd. Ja, er zitten allemaal plannen in mijn hoofd, maar die komen allemaal niet uit. Hij zegt inderdaad, ik zit maar te bedenken, de oplossingen te bedenken voor die tegenstanders. Hoe moet ik ze uit mijn leven wegdoen? Hoe moet ik daarvan afkomen? Maar hij komt er niet uit. Het wordt één grote, ja, hij pijnigt zijn gedachten. Het wordt één grote chaos. Dus hij heeft ook te maken met tegenstanders. Er staan tegenstanders die hem als het ware aan het wankelen brengen. Dus hij heeft te maken met oppositie. Hij heeft te maken met moeilijkheden in zijn leven. Moeilijke mensen misschien. Of echte tegenstanders die hem naar het leven staan. Maar dat is even naar onszelf vertalen. We hebben allemaal wel eens mensen in ons leven die ons behoorlijk in de weg staan. Die niet matchen met ons karakter. Die gewoon in je irritatiezone zitten. Mensen waar je mee echt overhoop kunt liggen. En niet per se dat je ze haat, maar gewoon het werkt niet. En zo kunnen wij ook tegenstanders en moeilijke mensen in ons leven hebben. Oppositie. Nou, en hij zegt er ook nog bij, ze zijn sterker. Hij heeft het gevoel dat ze sterker zijn dan hem. Sterkere karakters hebben als hem. Als ik het even naar ons vertaal. Hij had te maken, nogmaals, waarschijnlijk met de echte, zoals Saul en zijn zoon later ook, die hem echt naar het leven stonden. Maar in ieder geval, wij hebben ook te maken met mensen die ons willen overwinnen. Die over ons heen roelen. Nou, en dan zegt hij ook nog in vers 4, het ontbreekt mij aan licht. Want hij zegt, verlicht mijn ogen. Hij ziet het gewoon niet meer helder. Het is donker, het is dof, het is wazig voor hem. Dus het ontbreekt aan licht. Dus ik weet niet of dat je dat ook herkent, dat het gewoon ontbreekt aan licht in je leven. Aan vreugde, aan zonnestralen in je leven. Nou, als je het even gewoon kort samenvat. David die worstelt met drie dingen. Hij worstelt met God. God is mij kwijt. God kijkt niet meer naar mij om. Hij worstelt met zijn omgeving, met mensen. En hij worstelt ook nog met zichzelf. Hij zit maar in zijn gedachten, zit maar continu. Ja, die zitten continu inderdaad in zijn hoofd, is het één grote chaos. Dus hij worstelt met God, met zichzelf, met zijn omgeving. En dan denk je misschien van David, je moet gewoon niet zoveel uit je gevoel gaan leven. Je moet door geloof gaan leven, zoals je tegen die grote reus ging vechten. Toen ging je toch ook niet op je omstandigheden letten en op je gevoel letten, maar je ging toch gewoon op die reus af met God. David, kom op, niet klagen. Maar dragen en bidden om. Kennen jullie dat rijmpje? Zeiden ze vroeger nog wel eens tegen mij. Niet klagen, maar dragen, maar bidden om kracht. En dat had dan een soort van, als een soort dooddoener gezegd. Van, kom op David. Of kom op Peter. Je moet niet klagen, maar dragen. Je moet er maar gewoon onderdoor. En kunnen als gelovigen, kunnen wij dat ook nog wel eens tegen elkaar doen. Misschien niet die woorden. Maar dat je wel zoiets zegt van, kom op. Het is nu al wekenlang dat je aan het mopperen bent. Je moet eventjes doorzetten. Je moet even door geloof gaan leven. Je moet niet meer van je gevoel gaan leven. Maar nogmaals, het mooie van deze psalm is dat er niet precies staat wat er aan de hand is. Wij kunnen het soms te snel voor een ander invullen. Ik heb dat nog even meegenomen. Nivea, die kennen jullie allemaal toch? Niet invullen voor een ander. En wij vullen het graag voor een ander in. Als je merkt dat hier iemand bijvoorbeeld in de gemeente het een beetje zwaar heeft, dan zit je in je hoofd het al in te vullen voor een ander, hoe de oplossing is. Wat de oplossing is. We gaan al snel voor een ander invullen. Van nou, je moet het zus of zo. Tenminste merk ik wel eens met bijbelstudiegroepjes. Of met gespreksgroepjes. En dan gaan we het snel invullen. Oh, dit is er aan de hand met die persoon. Nou, als je even naar David's situatie. Stel je voor. dat jij in zijn schoenen zou, of dat jij hem ja, hier in de gemeente zou hebben, David, op dit moment, als hij dit allemaal zegt, wat zou je dan tegen hem adviseren? Daar ga ik straks even wat over zeggen. Maar eerst even van het klagen aan zich. Hè. Klagen in de kerk. Ik weet niet of dat hier veel geklaagd wordt. Kijk, als het over mensen gaat, of klagen over het gebouw, of over de liedjes, dat is niet goed, denk ik. Dat is niet opbouwend voor de gemeente. Maar klagen in de kerk, dat mag. Klagen over jezelf, over dat je God kwijt bent, dat zou ik juist willen adviseren, dat we dat meer zouden doen. De opwekkingsliedjes zijn vaak heel erg enthousiast en blij en gelukkig en hebben ze God in hun broekzak, om het zo maar te zeggen. Maar heel vaak is het leven anders. Is het vaak niet zo dat het inderdaad altijd maar yes is? Het is heel vaak dat we net als David zeggen, hoe lang nog, Heer, bid ik voor iets? Hoe lang nog deze situatie? En klagen in de kerk, nogmaals niet over de dingen in de kerk, maar over jezelf en over je geloofsleven. Het is juist een teken van oprechtheid. Dat jij een geloof hebt, dat je God kwijt bent, dat je die presence, die aanwezigheid van God mist. Dat is een teken dat je een echt geloof hebt. Dus als je daarover klaagt, is alleen maar goed. Dat je zegt, ik heb God de laatste tijd, ervaar ik dat hij op afstand staat. Het is niet meer zo die nabijheid, die intimiteit. En ik denk dat we daar juist wel eens wat vaker open over mogen zijn. God geeft in ieder geval, en dat vind ik zo mooi van de Bijbel, alle ruimte voor klachten. Er zijn profeten die klagen God aan, die roepen God ter verantwoording. O Heer, hoe lang nog? Hoe lang nog? Bijvoorbeeld Habakuk, dan kun je thuis nog eens nalezen. Een prachtig Bijbelboek, die begint ook met hoe lang nog, Heere? En aan het eind, helemaal aan het eind van Habakuk, dan zegt hij, ik zal inderdaad met God als een hinde, ik zal me nogthans in God verblijden. Prachtig Bijbelboek. God geeft alle ruimte aan klachtenbrieven. Dus je mag bij God klagen dat je hem kwijt bent, dat hij zich van jou, ja, als het ware, verbergt. Of het echt zo is, dat is nog de vraag, maar zo kun je het wel ervaren. En je zou maar een moeilijk opvoedbaar kind thuis hebben. Je zou maar een ernstig ziek kind thuis hebben. Dan begin je wel te zeggen, o Heer, hoe lang nog? Of je zou maar een hele dwarse puber hebben die maar niet te sturen is. Of je zou maar daar onder in Gaza in zo'n tunnel zitten. En dag na dag niet weten of dat je eruit bevrijd wordt, dan ga je wel roepen, oh, hoe lang nog, heren? En je zou maar een hele vervelende collega hebben op je werk, of een buurman die het bloed onder je nagels vandaan haalt, dan zeg je wel, hoe lang nog, heren? Je zou maar in Noord-Korea zitten, in de gevangenis, in een of andere bedompte cel, en waar je van weet, als je de Bijbel hebt in huis, word je daar heel je leven verder, met al je familieleden, worden opgepakt, in de gevangenis, in een werkkamp gezet. Hoe lang nog, heren? Waarom grijpt u niet in? Dan begrijp je die psalm beter. Dan begrijp je waarom dat het geoorloofd is om deze roep naar God toe uit te schreeuwen. En er zijn eigenlijk twee mensen in mijn leven, twee voorbeelden, laat ik het zo zeggen, die mij altijd heel erg raken als het gaat om over dat hoe lang nog. En dus een van die mensen heb ik hier wel eens vaker iets over gedeeld, is Christa Rozier. Een prachtig boek, als je het nog niet in huis hebt, Lijden in Gods Hand. En als je daarmee te maken hebt, is dat echt een geweldig boek. Hoe die beschrijft zo die worsteling met God. Zij had een zoon, die was 14 jaar en die was ernstig ziek. En die is ook overleden. En die jongen die had ook niet, hij was niet alleen ziek, maar hij had een hele pijnlijke ziekte. Hij had dag na dag had hij pijn. En die moeder, zij stond daarnaast. En zij begeleidde hem. En zij heeft in dat boek Lijden in Gods Hand dat beschreven, hoe dat proces van die worsteling met God. O God, waarom doet u niks? En ze zegt ergens, ik heb geworsteld met God. Hevig geworsteld met God. Vooral tijdens de doodstrijd van mijn zoon Ephraim huilde ik plasjes vol met tranen. Jarenlang heeft ze, ja, ik weet niet precies hoe lang dat geduurd heeft, maar in ieder geval, dag na dag zat ze naast haar zoon. En haar zoon is dus overleden aan die verschrikkelijke pijnlijke ziekte. En zelf is Christa ook, een paar jaar later, overleden aan borstkanker. Staat op internet ook wel getuigenissen van haar. En zij zegt dat ook. Ik lag lang uit op de grond. Ik smeet met van alles naar de hemel. En ik riep, o God, waarom doet u niets? Ik weet niet of jij dat ook herkent in je leven. Dat je momenten hebt in je leven, periodes hebt in je leven, dat je roept en schreeuwt en dingen naar de hemel smijt als het ware. En dat je zegt, waarom doet u niets? Waarom grijpt u niet in? Een tweede aangrijpende voorbeeld, dat is een meer recent voorbeeld. Dat hoorde ik een getuigenis van op internet. Dus van een Amerikaanse broeder, voorganger uit Amerika, die in Turkije in de gevangenis zat. Plotseling, hij was al jarenlang in Turkije, voorganger, pastor. En opeens werd hij opgepakt en werd hij in de gevangenis gezet. Een paar jaar geleden. En heeft daar 2 jaar lang in de gevangenis gezeten. En het bijzondere was, hij dacht van oké, ja, hij kende die verhalen, die biografieën van mensen, van vervolgde christenen, die worden in de gevangenis gezet. Nu is het mijn tijd, nu kom ik ook in de gevangenis terecht en nu ga ik de aanwezigheid van God ervaren. Nu komen er als het ware allerlei bijzondere dingen in mijn cel. Want ik zit gevangen voor de Heer Jezus. Dat dacht hij. Maar, schrijft hij, in plaats daarvan ervoer ik de afwezigheid van God. En ik voelde mij door hem verlaten. Dat schokte mij en dat bracht mij in een geestelijke crisis. Dat had ik nooit verwacht. Ik was er niet klaar voor en hij bad maar urenlang. Waar bent u, God? Waarom bent u zo stil? Waarom laat u niet van u horen? Juist op de donkerste momenten in mijn leven. En dat vooral, dat greep mij aan. Het donkerste moment in zijn leven. En ook het donkerste moment in onze levens. Juist als je God keihard nodig hebt, kan het soms het gevoel hebben dat hij zijn aangezicht verbergt. Ik heb die momenten in mijn leven gehad en ik heb ook een preek op internet staan als God zwijgt over onverhoorde gebeden. Heb ik wel een aantal dingen daarvan in mijn eigen leven verteld. Heb ik nu geen tijd voor om dat allemaal te vertellen. Maar er zijn zeker momenten in mijn leven geweest dat ik ook net als hem dacht van, oh nu, juist nu. En hebben we gebeden. Maar hij bleef stil. En dan begrijp je David wel. Hè, als je dat ook zelf meegemaakt hebt. En wat je verwacht door alle getuigenissen die je hoort om je heen. God grijpt in. God gaat zijn kracht laten voelen. Maar soms kan het zo zijn dat het tegenovergestelde is. Als God zwijgt. En daarom ben ik zo super blij met dit soort psalmen. Dat ze gewoon vertolken eigenlijk wat er in je hart zit. Eerlijke psalmen. En ja, dat komt dus ook voor bij mensen die inderdaad geestvervuld leven. Die met de Heilige Geest laten leiden in hun leven. En gelovige mensen, trouwe discipelen, kunnen ook dit soort dingen meemaken. Die momenten zoals pastor Andrew. En dat is altijd, heeft het natuurlijk achteraf een mooie uitwerking. En kun je andere mensen er weer mee helpen. Maar we hebben niks aan goedkope antwoorden. En dat zijn we soms als christenen best wel goed in. Inclusief ikzelf. Maar het mooie is, David die komt uit het dal. Hij zit dus diep en het kan best een hele tijd geduurd hebben, misschien wel een paar jaar, we weten het niet, misschien maar heel kort. In ieder geval, hij zat diep. En hoe kwam hij nou weer uit het dal? Hoe wordt het nou weer voor David licht? Ik zei net al, stel je voor dat David hier vanmorgen zou zijn. En hij komt met dit, tot en met vers 4, komt hij naar je toe. Hij zegt, ja, God is weg, ik ben God kwijt, ik ervaar hem niet meer, hij is... Het is donker in mijn ziel, het is dag na dag heb ik verdriet de afgelopen week gehad. God is mij vergeten. Wat zou jij nu als advies geven? Hij wil met jou bidden samen misschien. En ja, hij wil graag even dat jij een bemoedigend woord hebt. Of in ieder geval dat je hem verder helpt. Wat zou jouw advies zijn? Nou, sommigen zouden misschien zeggen, David, jij zegt dat nou wel hè. God heeft zijn aangezicht voor je verborgen en hij is je vergeten, maar dat klopt niet hoor. Dat is meer de belerende. God vergeet nooit iemand. En God die doet zijn aangezicht niet voor je weg. David, je moet gewoon, inderdaad, zoals ik net ook zei, uit geloof gaan leven. Pak God op zijn belofte. En nou, daarmee wil ik je bemoedigen. Een beetje belerend misschien. Maar wel van, dat klopt niet wat jij zegt. God vergeet niemand. En God verbergt zijn aangezicht niet voor je. Je bent zijn kind. Dat is iets wat ik vaak hoor. En wat ik mezelf ook wel eens hoor zeggen. En misschien zou je zeggen van de tweede aanpak, meer pastoraal. David, ja, je moet hier doorheen. Het is een moeilijke periode in je leven, het is een bittere pil. Maar je zit in de tunnel, kijk eens, aan het eind is er al licht. Het gaat goed komen. Het is een bittere pil, je moet er niet op kouwen, je moet hem doorslikken. En je moet er inderdaad, je moet hier gewoon doorheen. Dat is wel, ja, hou vol. Eigenlijk het lied, hè, hou vol. Dat kan een advies zijn, hè, wat je zou kunnen zeggen. Anderen zouden misschien zeggen, dat hoor ik ook wel vaak. Jij zegt dat wel, David, hoe lang, maar krijg je toch geen antwoord op. God geeft daar geen antwoord op. Het heeft geen zin om te vragen aan God, hoe lang. Dat is eigenlijk de derde. Je moet er gewoon in berusten. Vertrouw er maar op, het komt goed. Dat is ook iets wat je vaak hoort, komt goed. Nou, en dat vierde, misschien is iemand anders die zou zeggen, nee David, ik denk dat er toch wel echt iets in je leven gebeurd is waardoor God bij je weggegaan is. Want jij zegt dat God zijn aangezicht voor je verbergt. Nou, dat kan, als je zonde gedaan hebt, dan is er inderdaad een moment dat God zich van je afkeert. En er zijn ook wel teksten voor in de Bijbel. Dus ik denk, David, dat er iets in je leven is. Laten we even gaan kijken van waar is het moment in je leven dat God zijn aangezicht, waar je voelde dat God bij je wegging. Dan gaan we terug naar dat moment en dan gaan we dat belijden aan God. En dan komt hij weer. En dat is meer die laatste, beoordelen, analyseren. En dat heb ik mezelf ook wel eens horen zeggen. Nou, David is misschien blij met al jullie adviezen, met al mijn adviezen. Maar het mooie van David, van deze psalm, vers 4, hij geeft daar eigenlijk al zelf het antwoord. Hoe die eruit gekomen is, hoe die uit dat dal gekomen is, vers 4. Hij zegt, zie mij aan, verhoor mij, o God, verlicht mijn ogen. Daar zou ik een streepje onder willen zetten. Verlicht mijn ogen. Dat is een heel mooi advies ook als iemand tegen gaat komen die ook in het dal zit. Bid, verlicht mijn ogen, Heer. Laat het weer licht worden in mij. Want wat het probleem is, namelijk voor mensen en mezelf en ja, die ook misschien op dit moment in zo'n uitzichtloze situatie zitten, dat je het licht niet meer in de ogen hebt. Het is allemaal donker voor je. Het is mistig. En wat moet je nou bidden? Dat er een straal van licht, van Gods licht, weer in je ziel mag schijnen. Waardoor je de dingen weer helder gaat zien. O Heer, geef stralende ogen. Verlicht mijn ogen. Geef weer stralende ogen. Shine upon me. En dat is eigenlijk een heel kort gebed. En Paulus die zegt het ook, hè? Je hebt verlichte ogen nodig. Om dingen te kunnen zien. Het is een heel mooi, ga ik niet helemaal uitleggen, maar in 1 Samuel 1 gaat het over Hanna, die ook heel erg bedroefd is. En die dan aan het bidden is. En ook zelden zegt misschien wel, hoe lang nog moet ik wachten op dat kind? En dan hoort ze, je krijgt een kind. En dan staat er, vanaf dat moment keek ze anders uit haar ogen. Ze gaat anders, en vanaf die dag staat er, keek ze anders uit haar ogen. En daarvoor was ze waarschijnlijk altijd ook ja, heel erg vaak aan het huilen. Maar het licht moet weer doorbreken. En dat kan jij niet doen. Jij kan jezelf het licht niet geven. God moet met zijn licht schijnen. Daar bidt hij om. Verlicht mijn ogen, Heer. En dan komt er licht. En dat kan soms nog lange tijd duren. Maar God antwoordt dit gebed. Verlicht mijn ogen. En dus David is blij met al die adviezen. Het is zus of het is zo. Maar ik denk dat wij soms te snel het invullen voor een ander, wat ik al zei. En dat we dit gebed heel eenvoudig kunnen bidden met iemand. Verlicht mijn ogen, Heer, waardoor ik het weer helder zie. Hij krijgt dan weer licht en hij krijgt weer zicht op God. Want daar gaat het om. Dat je licht krijgt, zicht krijgt op God. Want hij zegt in vers 6, dat vind ik zo'n prachtig vers, die heb ik voor mezelf, ben ik die uit het hoofd aan het leren. Want hij zegt, ik echter, mooi jullie alle adviezen, maar hij zegt, ik echter, vertrouw op uw goede tierenheid. Mijn hart zal zich verheugen in uw heil. Hij ziet dus op Gods goede tierenheid, zijn karakter, zijn heil. Ik zal voor de Heere zingen omdat hij goed voor mij geweest is in het verleden. Dus hij grijpt zich vast aan Gods goedheid, aan Gods goede tierenheid. Hij grijpt zich vast aan zijn karakter. Hij weet wie God is door eerdere momenten in zijn leven. En misschien voelt hij het nog helemaal niet, maar hij grijpt zich vast aan Gods goede tierenheid. Ik vind het zo mooi. Ik echter, vertrouw, trust. En dat is zo'n diep woord. Ik vertrouw op uw goede tierenheid. En die tegenstanders, en met dat hij weer zicht krijgt op God en op zijn karakter, die tegenstanders die verbleken weer. Die stonden eerst als het ware voor zijn ogen. Maar op het moment dat hij zich vastgrijpt aan God, dan Verdwijnen die tegenstanders, die mensen die jou tegenstaan. En hij ontdekt dus, hè, wat ik al zei, hij zat voortdurend met zijn gedachten plannen te beramen. Op het moment dat je geen licht hebt in je hoofd, geen licht hebt in je ziel, dan zit je dus voortdurend met jezelf in de knoop. Maar het antwoord ligt niet in onszelf. Hè, want hoe meer wij, ik heb dat ook, hè, dan bezit ik soms met een probleem, met iets groots. En hoe langer ik er naar kijk, hoe langer ik erover nadenk, hoe ingewikkelder het wordt. Dus net als met een, aan zo'n olifant, hè, de mug die wordt een olifant. Hoe langer je naar het probleem zit te staren, hoe langer je het zelf probeert te bedenken, de oplossing, we vullen het ook graag voor God in hoe die het moeten oplossen, hoe ingewikkelder het wordt. En hoe meer ik aan die draadjes gaat lopen trekken, het moet zus of het moet zo, hoe ingewikkelder en grotere chaos het wordt. Het geheim is de overgave. Dus het zit niet in onszelf. En het zit ook niet in ons vastgrijpen. Dat zou ik ook nog heel graag willen benadrukken. Want misschien denk je nu, oké, ik moet meer God vastgrijpen. Ik moet meer zijn karakter vastgrijpen. Ik moet meer vertrouwen op God. Dan ga je het weer van jezelf verwachten. Want ons vastgrijpen, dat is vandaag even, na deze dienst, is die grijp die al niet meer zo stevig. Onze greep. Dus het is ook niet ons vastgrijpen. Het is ook niet ons geloof. Ons sterke geloof. Daar zit het geheim niet in. Dat is niet het evangelie dat ik jullie naar huis stuur. Van, ja, je moet meer op God vertrouwen. Ja, dat lukt even. Maar morgen ben je het weer kwijt. Dan zit je weer te staren op die problemen. Weet je wat het geheim is? Dat je dat daar echt om mag bidden. Dat God inderdaad verlichte ogen geeft. Dat hij ons niet vergeet, inderdaad. Want David die voelde dat. En natuurlijk kun je heel snel tegen David zeggen, dat is niet zo. Maar hij voelde dat op dat moment wel. Maar de belofte van God, waardoor Hanna ook weer verlichte ogen kreeg. Dat ze zei, hey, God gaat mij een kind geven. Die belofte, daar mag je zeker op vertrouwen. En het mooie is dat God ons inderdaad niet vergeet. En wij kunnen God wel vergeten. Wij kunnen hem weer even loslaten. Of dat hij vaste greep aan zijn belofte weer los is. Maar dan zegt in Jesaja 49, Sion. Dat is eigenlijk, zou je ook kunnen zeggen, de kinderen van God zeggen, de Heer heeft mij verlaten. De Heer heeft mij vergeten. Precies wat David ook voelde. Maar kan een vrouw haar kindje vergeten? Haar zuigeling. Zou een vrouw zich niet meer ontfermen over het kind van haar schoot? Zelfs al zou het mogelijk zijn. Ik heb nog bijna nooit een moeder gezien die zegt, nou mijn kind interesseert me niet. Ik heb het nooit gezien. Maar je hoort wel eens een verhaal dat iemand zijn kind ergens neerlegt, hè, uit wanhoop. Maar zelfs al zou het gebeuren, God vergeet zijn kind niet. Je bent voortdurend in zijn gedachten. De hele tijd denkt God aan jou. En hij heeft je in zijn beide handpalmen getatoeëerd, gegraveerd. Diep daarin gegraveerd. Jouw naam staat in zijn handpalm. Diezelfde handpalm die doorboord is, hè, waar we straks over nadenken. Het bloed van Jezus. Zijn handpalm is gedoorboord. En op dat moment schreeuwde hij het uit. Wat zei hij aan het kruis? Mijn God, waarom bent u mij vergeten? Wat David hier ook zegt. Hoe lang, o Heer? Jezus werd in de steek gelaten. En de Vader heeft echt zijn aangezicht van hem afgekeerd. Die is inderdaad van Jezus zijn aangezicht verborgen. Waardoor Jezus op dat moment de hel doorging. Hij heeft daar jouw mijn hel ervaren. 3 uur lang heeft hij daar uitgeschreeuwd. En heeft hij in wanhoop geroepen. Waar bent u, God? Hoe lang nog? Hoe lang nog? Maar juist omdat hij daar, het staat, dat is een aangrijpende tekst, dat hij verbrijzeld is door de toorn van God. Vanwege onze zonde. En omdat Jezus dat heeft ervaren, kan hij jou weer als een kind op schoot nemen. Straks, als je het avondmaal, als je het brood in je mond hebt en het wijn, mag je daaraan denken, ik mag op schoot, als het ware, zitten. Zo dichtbij, bij zijn hart, als een kind. Want hij vergeet mij niet, inderdaad. Wij vergeten onze kinderen niet. We zitten voortdurend aan onze kinderen te denken. Hoe zou het met hem of haar gaan? Zo denkt God voortdurend aan ons. En wij mogen zo in zijn nabijheid zijn. Omdat hij ons niet vergeet. Omdat Jezus dat voor ons heeft mogelijk gemaakt. Ik wil eindigen met een voorbeeld van een man die in Keulen, ik zal even voor wat eronder staat, een muurschrift gevonden in 1945 in de kelder van Keulen in Duitsland, waar vermoedelijk een Joodse gelovige zich verborgen hield voor de Gestapo. Ergens zat die man in de wanhoop, hoe lang nog moet ik hier zitten? En hij schreef daar op die muur, dat wat daarboven staat, ik geloof in de zon, zelfs wanneer hij niet schijnt. Ik geloof in de liefde, zelfs wanneer ik alleen ben. Ik geloof in God, zelfs wanneer hij zwijgt. Waarom kon die man dat opschrijven? Omdat die man had geleerd God is te vertrouwen. Ik begrijp hem niet, ik begrijp niet waarom ik hier zit. Ik zie hem niet, ik voel hem niet. Maar hij is te vertrouwen, want hij had al ontdekt, God is een goede tieren. God, een God die vol is, die tiert van het goede. En hij had waarschijnlijk daarvoor al zijn karakter leren kennen. Hij wist, ook al voel ik God niet, hij is er. Hij denkt aan mij. Zelfs als ik hier nu in deze cel zit. Zo met elkaar bidden. Hemelse Vader, wij danken u dat u ons voortdurend in gedachten hebt. Heren, wij danken u dat het evangelie het goede nieuws is, dat u ons niet vergeet. Dat u ons vastgrijpt forever. En dat u stevig vast hebt. En dat u uw aangezicht voortdurend op ons gericht hebt. Ook al voelen wij dat niet. En soms ervaren we dat totaal niet, heren. Maar we mogen nu het evangelie horen dat het wel zo is. Heren, bemoedig ons met die woorden. Ook al voor degene die op dit moment in zo'n diep dal zit. Die datzelfde voelt wat David voelde. Heren, wij bidden op dit moment voor onze vervolgde broeders en zusters die op dit moment in bedompte cellen zitten. Of daaronder in Gaza onder de grond zitten. Heere Jezus, wilt u zich ontfermen over hen en wilt u uzelf aan hen verlichte ogen geven. Waardoor ze weer zicht hebben op u, zicht hebben op de situatie. Geef hen verlichte ogen, Heer, in Jezus' naam. Amen.